Ja, we zijn bezig met een preekserie over de vroege kerk, de Handelingenkerk. Prachtige lessen die we daarin leren ook. Maar vandaag komen we eigenlijk bij een moment in het leven van de vroege gemeente, waarin een bijzonder lastige gebeurtenis plaatsvindt. Een stukje oordeel van God op twee mensen die eigenlijk bleken huichelaars te zijn. Het woord hypocriet, dat is een oud Grieks woord. En dat werd in de oudheid gebruikt om een acteur aan te geven. Dus iemand die in het theater op het toneel stond. En die had ook vaak letterlijk gewoon een masker. Ja, dus ze hadden een masker voor om een bepaalde personage te spelen in dat toneelstuk. En het woord voor een acteur in zo'n setting, dat was het woord hypocriet. En het is ook voor ons zo ontzettend makkelijk, en we zijn daar echt ook vatbaar voor, om maskers te dragen in het leven. Om ons anders voor te doen dan hoe we werkelijk zijn. Om onze openlijke imago niet overeen te hebben met hoe we werkelijk van binnen zijn en hoe we in ons privéleven zijn. Dat gevaar ligt altijd op de loer en ik denk dat we daar allemaal, stuk voor stuk, niemand uitgezonderd, ook wel enigszins last van hebben in meer of mindere mate. We gaan vandaag een stuk lezen uit Handelingen hoofdstuk 5 en het gaat over het verhaal van Ananias en Safira. We gaan de eerste 11 versen lezen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Hoe wist Petrus dat trouwens? Dit is een bovennatuurlijk iets wat aan Petrus gegeven wordt. Er is een gave in, die benoemd wordt in de Korinthebrief. Dat is een woord van kennis. En mogelijk is dit waar de gave tentoongesteld wordt. Dat God een bepaalde kennis gegeven heeft aan Petrus op dat moment, dat er iets in het verborgene heeft plaatsgevonden. Dat zien we vaker in de schrift. God ziet natuurlijk alles en kan dat ook communiceren. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom hebt u toch deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Wat ik wil doen in de preek vandaag is, ik wil kort nadenken over dit verhaal, wat we hier vinden. Wat gebeurt hier? Een aantal vragen beantwoorden rondom dit verhaal. En dan wil ik eigenlijk ja, dat thema van huichelarij wat breder door de schrift heen trekken en daar wat principes uithalen. Hoe ziet huichelarij eruit? En specifiek, hoe ziet geestelijke huichelarij eruit? Want dat is eigenlijk nog een stapje verder dan alleen huichelaar in de, ja, in de normale sfeer. Dit gaat echt om een stukje geestelijke huichelarij in de gemeente, in de geestelijke, in de religieuze sfeer. En hoe kunnen wij daarvoor waken? Hoe kunnen wij huichelarij in ons eigen hart ontdekken? En hoe kunnen wij dat uiteindelijk daar ook vrij van komen? Dus dat is een beetje wat we willen doen in de preek vanmiddag. Maar de eerste vraag is eigenlijk, wat is nou de zonde, de specifieke zonde van Ananias en Safira? Het was in ieder geval niet dat zij een gedeelte van die opbrengst achtergehouden hebben. Ze waren volledig vrij om het eigendom niet te verkopen. Er was geen dwang op iemand om geld te geven. Dat werd wel gedaan om de armen te ondersteunen, maar het was niet verplicht. Het was volledig vrijwillig. Ze hadden kunnen besluiten, wij gaan gewoon niks geven. En dat was prima geweest. Ze waren vrij om niets te geven. Ook als ze dat eigendom wel verkocht hadden. Ze waren niet verplicht om een bepaalde tiende of iets dergelijks te betalen op de inkomsten uit die verkoop. En ze waren vrij om een gedeelte te geven van de opbrengst. Er was niks of niemand die hen forceerde om het gehele bedrag te geven. Dat was niet de zonde van Ananias en Safira. Wat het wel was, is dat zij naar voren kwamen met een gedeelte van de opbrengst, wat zij uit dat eigendom hadden ontvangen. En ze deden alsof ze het gehele bedrag van die verkoop nu aan de Heer zouden geven. Het was dus een stukje bedrog. Het was liegen. Het was anders voordoen dan de waarheid was. En waarom deden ze dat? Dat wordt niet zozeer uitgelegd in de tekst, in het verhaal, maar je kan natuurlijk wel een aantal redenen bedenken waarom ze dat deden. Om geestelijk voor de dag te komen. Om eigenlijk aan je imago te bouwen. Om bekend te staan als vrijgevig en als iemand die radicale keuzes voor de Heer Jezus gemaakt heeft. En all out de Heer Jezus navolgt. He, dus het gaat hier om, hoe zien mensen mij? Wat denken mensen van mij? Terwijl eigenlijk de waarheid anders lag. En dit noemen we dus geestelijke huichelarij. Het is dat wij in de geloofssfeer, dat wij ons beter voordoen. Dat wij op zondag in de kerkbanken anders leven dan hoe we in onze privélevens leven. Dat daar een disconnect is. Een tweede vraag die misschien bij je opkomt is, is het niet een beetje streng dat God toch wel heel ingrijpend op deze manier deze mensen laat sterven? Ik vind dat toch wel een behoorlijke strenge daad van God. Waarom is God zo streng? En is God altijd zo streng? Nou, ten eerste wordt er niet specifiek in de tekst benoemd dat de dood van Ananias en Safira een straf van God is, een tuchtiging van God. Maar het is natuurlijk wel aannemelijk dat dit het geval is. Dus dan blijft toch die vraag, waarom zo streng? En ik denk dat we dat op twee manieren kunnen beantwoorden vanuit de tekst. En de eerste is dat er sprake is van de belangrijkste opwekking uit de kerkgeschiedenis. De Pinksterdag, waarin 3000 mensen tot geloof komen en enige tijd later 5000 mensen tot geloof komen door de prediking van Petrus. En waarin God dagelijks toevoegt aan de gemeente. We zien een groeiend werk van God, een ware opwekking. En iedereen leeft in harmonie en iedereen leeft in vrijgevigheid. Iedereen leeft in eensgezindheid. Iedereen leeft vervuld met de Heilige Geest. Ze zijn aan het evangeliseren. Ze houden van elkaar. Ze breken brood met elkaar. Er is een heerlijke vrede en rust en eenheid in de gemeente. En dan komt dit, een grote verstoring in het grootste werk van God in de kerkgeschiedenis. In de grootste en belangrijkste opwekking die plaatsvindt. En wanneer wij geestelijke huichelarij in ons leven koesteren, tolereren, dan kunnen wij een stoorzender zijn in het werk van God in de gemeente. We kunnen wel denken, oh, dit heeft geen invloed op iets of iemand. Dit is gewoon in mijn privésfeer. Niemand heeft daar last van. En dan zijn wij, dan houden wij onszelf voor de gek. Want elke zonde in de privésfeer heeft een invloed op mijn openbare bediening en getuigenis en het werk van God op broeders en zusters. Wij leven niet in isolement. Wij leven niet op zo'n manier dat andere mensen geen consequenties hebben van de keuzes die wij in onze privésfeer maken. Je kan wel in je diepste binnenkamer je boezemzonde geheim houden, maar gegarandeerd, het heeft invloed op je persoonlijke geloofsleven en op het werk van God om je heen. Dit is ook mogelijk een streng oordeel, omdat we heel direct de satanische invloed zien in de levens van Ananias en Safira. Petrus benoemt specifiek dat de Satan hun harten gevuld heeft. Nou, dit betekent niet dat de Satan binnenging in hun levens, dat hij woning nam in hun levens. Ze waren niet vervuld met de Satan, ze waren vervuld door de Satan. De Satan vulde hun harten met verkeerde gedachten en ze zijn meegegaan met die verkeerde gedachten. Maar desalniettemin weten we en lezen we dat de Satan betrokken was. De Satan was de veroorzaker van deze verstoring. En God wil aan het begin van de kerkperiode, aan het begin bij de geboorte en de kwetsbaarheid van deze jonge, prille gemeente, die uiteindelijk de bruid van Christus gaat worden, wil hij direct ingrijpen en laten zien hoe belangrijk dit werk voor hem is. En dat de Satan, dat hij niet zal toelaten, dat de Satan dit werk gaat vernietigen. Dit is de bruid van zijn zoon. En niemand spot en legt een vinger aan deze bruid zonder dat het de toren van God teweeg brengt. Een laatste vraag die ik wil beantwoorden is: waren Ananias en Safira nou wedergeboren christenen, of waren het gewoon mensen die naamchristenen waren? Helaas is het zo dat onder het ware tarwe er ook onkruid zit. Mensen die meelopers zijn, mensen die op hun t-shirt zetten: ik ben christen, maar die in hun hart nooit wedergeboren zijn. Helaas is dat de realiteit. En dat is ook een van Satans strategieën om de kerk een slechte naam te geven. Om huichelaars in de gemeente te plaatsen, aan de gemeente te verbinden. Nu is dat voor ons als mensen natuurlijk moeilijk te zien. Uiteindelijk kunnen wij nooit met 100% zekerheid een oordeel vellen over de status van iemands hart, of ze werkelijk wedergeboren zijn. We mogen natuurlijk wel de vruchten van iemands leven beoordelen en zeker aangeven: dit is inconsistent met een belijdenis van het navolgen van Christus. Maar wij kunnen uiteindelijk niet op de stoel van God gaan zitten en een uiteindelijk oordeel vellen. De Bijbel vertelt ons niet of Ananias en Safira ware wedergeboren christenen waren. En weet je, zo is het ook met ieder ander incident dat hierna volgde in elke kerk wereldwijd. We kunnen het niet met zekerheid zeggen. Zou je kunnen zeggen dat de Satan, het feit dat de Satan hen gevuld heeft, betekent dat dat ze niet ware gelovigen waren? Weet ik niet. Ik denk dat de Satan ook onze harten kan vullen met verkeerde gedachten. Ware gelovigen zijn zeker vatbaar voor de gedachten die de Satan in ons wil planten. De vurige pijlen die hij op ons afvuurt. Dus we weten het gewoonweg niet. En het maakt uiteindelijk ook niks uit. Wat we zien is dat God streng optreedt om zijn prille, pasgeboren bruid van Christus te beschermen. Dat brengt ons dan uiteindelijk bij dat thema van huichelarij. En de kernboodschap die ik vandaag wil brengen is dit. God wil dat zijn gemeente zuiver is, onverdeeld van hart en vrij van huichelarij. Dat wat in de binnenste ruimtes van ons hart, de gedachten van ons hart plaatsvindt, dat het oprecht is, dat het zuiver is, dat er van ons gezegd kan worden, wat je van de buitenkant kan zien, is werkelijk ook realiteit aan de binnenkant. Wat op zondag in de kerkbanken te zien is, als we allemaal op ons beste gedrag en onze beste kledij, nou de kledij maakt natuurlijk niet zoveel uit, maar wanneer we onze beste kant tonen, dat dat ook zo is wanneer we in de privésfeer leven en niemand kijkt mee. Alleen God natuurlijk. Dus laten we nog even nadenken over die aard van huichelarij. Nou, ik heb al benoemd eigenlijk dat het woord hypocriet, dat komt van de theatercontext uit het oude Griekenland. En dat huichelarij dus uiteindelijk een vorm van bedrog is. Jezelf voordoen zoals je niet werkelijk bent. Het is liegen tegen mensen. Vaak als een manier om te manipuleren. Je doet je op een bepaalde manier voor om iets te bereiken. Wat jou goed ligt. Om iets te krijgen wat je wil of iets te vermijden wat je juist niet wil. En die huichelarij die kan dus eigenlijk vanuit verschillende wortels uit ons vlees voortkomen. Hoogmoed, we willen eigenlijk dat mensen ons bewonderen, dat ze respect voor ons hebben, dat ze denken dat we ja toch wel hele belangrijke pilaren in de gemeente zijn, of dat we iemand zijn waar je naar op kan kijken, een voorbeeldfunctie, dat vinden we heel fijn als we zo gezien worden, maar kan ook uit angst voorkomen. We kunnen eigenlijk uit mensenvrees, kunnen we eigenlijk ons schamen om onze werkelijke status van het hart, om wie we werkelijk zijn, bloot te geven. En dus dragen we maskers, ook in de gemeente. We kunnen misschien met verdriet hierheen komen en toch een glimlach op ons gezicht schilderen. Om maar de mensen de indruk te geven dat het goed gaat. We kunnen actief in de gemeente gaan worden en allerlei bedieningen op ons gaan nemen om te camoufleren dat er eigenlijk een diepe zonde in ons leven ons van binnen opvreet. En dat we eigenlijk in diepe schaamte en veel schuld door het leven gaan. Soms komt huichelarij voort uit zelfbedrog. We houden onszelf eigenlijk voor de gek. We zien het eigenlijk niet eens dat we huichelaars zijn. We zijn zo snel om vingers overal heen te wijzen over hoe slecht die of die wel niet is, omdat hij puntje puntje doet of gedaan heeft of wat dan ook. Terwijl er eigenlijk zoveel in ons eigen leven nog rammelt. Controledrang of de begeerte om aanzien te hebben, om macht naar ons toe te trekken of juist gezichtsverlies te voorkomen. En om die redenen hebben we maskers, soms zelfs lagen van maskers in ons leven. Dekken we onszelf af door allerlei manieren en willen we onze ware zelf niet voor de dag laten komen. Ik wil ook even duidelijk zijn wat huichelarij niet is. Het is niet dat je worstelt met zonde. Dat is geen huichelarij. Dat doen we allemaal. Wij worstelen allemaal met zonde. Het is juist huichelarij als je doet alsof je niet worstelt met zonde. Als je een christen ziet die eigenlijk zich gedraagt alsof hij alles op een rijtje heeft en geen last heeft, geen strijd in zijn leven heeft. Dat het christelijke leven allemaal makkelijk is en dat het allemaal wel goed gaat, dan kan je je afvragen of daar niet een masker aanwezig is. Want elke christen die zal worstelingen hebben in meer of mindere mate. Zelfs de apostel Paulus die worstelt in Romeinen 7 met zijn eigen vlees en moet toegeven, ik doe dingen die ik niet wil doen. En de dingen die ik wel moet doen, die lukken me niet. Ook als je langzame groei ervaart in je leven, is dat geen huichelarij. Heiligmaking is een geleidelijk proces. We zullen altijd een bepaalde mate van onvolmaaktheid hebben in onze gehoorzaamheid. Dat is niet huichelarij. Ook als je inconsistent bent, dat je dingen niet kan vasthouden, dat je dingen niet consistent kan naleven, dat je steken laat vallen in bepaalde opzichten, is geen huichelarij. Wanneer we zwak zijn en we nog niet die geestelijke kracht hebben om echt consistent in een bepaalde leefwijze te blijven. Ook dat is geen huichelarij. Petrus, lezen we in Galaten hoofdstuk 2, werd als apostel meegenomen in een stukje huichelarij. Want hij at in een bepaalde context, at hij met de heidenen. Dat deden de Joden eigenlijk nooit. Petrus had dat moeten leren. Je kent misschien nog wel dat visioen wat hij krijgt. Met dat laken, met al die onreine dieren dat naar beneden komt. En God zegt, slacht en eet. En Petrus zegt, heb ik nog nooit gedaan, heren. U moet dat niet van mij vragen. En God zegt, ik heb het onreine rein verklaard. Je mag omgaan met heidenen, was de boodschap. Sterker nog, je moet naar hen toe om hen de boodschap van het evangelie te brengen. En dan gaat Petrus naar Cornelius, een heiden. En daar mag ook de geest op heidenen komen. Maar dat hele, die hele les, die was voor Petrus nog steeds moeilijk, zelfs daarna. Want we lezen in Galaten 2 dat hij op een gegeven moment met heidenen aan tafel was, maar toen kwam er een delegatie van Joden uit Jeruzalem. En Petrus werd bevangen door mensenvrees en besloot om nu alleen maar bij de Joden te gaan eten. En Paulus zegt in de Galatenbrief dat hij Petrus moest confronteren met het feit dat hij een huichelaar was en dat ook Barnabas, die verder in het Nieuwe Testament een uitstekend voorbeeld is, meegezogen werd, meegetrokken werd in die huichelarij. En als vierde wil ik aangeven dat het doen van goede werken in het openbaar op zich niet een vorm van huichelarij hoeft te zijn. Het openbaar bidden, het openbaar vasten, het openbaar geven zijn op zich niet verkeerd. Alleen, wat is je hartgesteldheid om in het openbaar deze dingen te doen? Dat is eigenlijk de vraag die bepaalt of het huichelarij is. Jezus zegt immers in Matteüs 5, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Wij behoren onze goede werken ook in het openbaar te doen, juist zodat mensen het zien en niet ons verheerlijken, maar God verheerlijken. Jezus zegt, je zet er ook geen lamp onder de korenmaat. Nee, je zet het op een standaard, hoog, zodat mensen het zien. Wij moeten zichtbaar zijn. Het zichtbaar doen van goede werken is onze opdracht. Alleen, wij moeten het niet doen om gezien te worden, maar om de aandacht uiteindelijk te vestigen op onze God, die in ons verandering genade bewerkt heeft, om dit voor hem uit zuivere motieven, voor zijn eer, alleen te doen. Maar het is wanneer wij begeerte om gezien te worden en een goede reputatie op te bouwen bij mensen, wanneer dat onze motivatie is, dan wordt het een vorm van huichelarij. En er zijn natuurlijk ook bepaalde dingen die we juist wel in de binnenkamer moeten doen. Jezus roept ons ook op om de deur te sluiten, onze binnenkamer in te gaan en daar tot onze Vader in gebed te gaan, naast het openlijk gebed wat we met broeders en zusters samen delen. Ik wil benadrukken dat wanneer wij huichelarij in ons leven hebben, in ons hart hebben, en nogmaals, ik denk dat iedereen van ons, als we eerlijk zullen zijn, zal moeten toegeven: ik heb hier last van. Ik gedraag me anders in het openbaar dan als niemand kijkt. Dan moeten we weten dat dat iets te maken heeft, niet alleen met onze, dat is niet alleen een zonde tegen mensen, zeg maar, omdat we liegen tegen mensen, maar het is een leugen tegen de Heilige Geest. Het is een leugen tegen God. En het is trouwens interessant dat hier in Handelingen 5, dat dit twee keer benoemd wordt. In vers 4, u hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En later in het hoofdstuk herhaalt Petrus deze woorden als liegen tegen de Heilige Geest. We kunnen daar ook de conclusie uit trekken dat de Heilige Geest God is. Dit is een van de belangrijke onderbouwende teksten voor de goddelijkheid van de Heilige Geest. Maar wanneer ons openbare leven niet consistent is met ons privéleven, dan liegen we eigenlijk tegen God. Vooral als die huichelarij plaatsvindt in de geloofssfeer van ons leven. En dat is serieus. Dat is een zonde tegen God. En God wil dit in ons veranderen. Hij wil dat wij oprecht in het hart worden. En dat we zuiver tot in de diepten van ons eigen hart zijn. Huichelarij is zo oud als de mensheid. Het begint eigenlijk bij Kaïn, die met een verkeerd hart eigenlijk een offer brengt aan God. Sommige mensen denken dat zijn offer verworpen werd omdat het geen bloedoffer was. Dat is misschien zo, maar ik denk de tekst van Genesis geeft eerder aan dat het probleem was niet met het offer, maar met zijn hartsgesteldheid. Dat hij met een verkeerde hartshouding kwam aanbidden. De profeten in het Oude Testament staan vol van preken tegen de huichelarij van het Oud-Testamentische Israël. Neem Jesaja hoofdstuk 1. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zegt de Heere? Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft het van u gevraagd, dit platlopen van mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maansdag en sabbat. Het bijeenkomen van samenkomst. Ik verdraag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Dat is het probleem. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van weg van voor mijn aangezicht. Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht, help de verdrukte. Doe de wees recht en bepleit de rechtszaak van de weduwe. Wat was het probleem hier? De mensen kwamen keurig, braaf. Elke keer als de deuren open waren, kwamen ze naar de kerk. En ze zaten daar prachtige liederen te zingen. En ze deden vaak ook nog eens wat in het mandje, in de zak. En het waren heerlijke koffietijden, koffietafels naderhand. En ze hielpen mee om De wc's te poetsen naar de hand. En de grote zaal even te zuigen. En ze kwamen vroeg opdagen om de techniek op te zetten. En ze deden alles precies om een heerlijke, prachtige dienst te hebben. Maar wat er in hun door de weekse leven gebeurde, kon gewoon niet door de beugel. En God was moe van deze soort aanbidding. In het Nieuwe Testament zien we natuurlijk de voortzetting van dit soort huiverij in de vorm van de Farizeeën vooral. De Farizeeën, dat was een beweging die eigenlijk begonnen was tussen de twee testamenten in. We lezen niet over de Farizeeën in het Oude Testament. Er zit 400 jaar tussen de laatste bladzijde van je Oude Testament en de eerste bladzijde van je Nieuwe Testament. En in die periode kwam de beweging van de Farizeeën tot stand. En het was eigenlijk een prachtige beweging. Het was een heiligheidsbeweging. Het was een beweging van mensen die terug wilden naar een heilig leven voor God. Zoveel bewegingen beginnen goed. En ook de Farizeeëse beweging had goede wortels en had goede voornemens en goede intenties om werkelijk heilig voor God te leven. Maar zoals met vele denominaties en bewegingen enzovoorts, zie je dat een enkele generaties later dat alleen maar het omhulsel overblijft en dat de kern, de hart, de goede intenties, het vuur verdwenen is. En dat alleen nog maar het omhulsel overblijft, alleen nog maar de vorm overblijft, alleen nog maar religie overblijft en geen relatie. En tegen de tijd dat Jezus zijn openbare bediening had op aarde, zien we dat er zeker ook wel goede farizeeërs waren, hoor. Oprechte, werkelijke, ware gelovige farizeeërs. Maar dat het gros eigenlijk alleen nog maar huichelaar was. En dat kwam op zoveel manieren tot uiting. Ze hielden zich bezig met het openbaarlijk etaleren van al hun hoge heiligheidsnormen. Maar ze hadden de kern verloren. Ze keken niet om naar de armen, de verdrukten. Ze gingen naar de moestuin en ze telden de blaadjes van de kruiden en zorgden dat ze exact een tiende van de kruiden afgaven aan de Heer. En Jezus zegt, maar de grote zaken van de wet, de kernpunten van het ware christelijke geloof, die hebben ze over het hoofd gezien. Liefde, gerechtigheid, barmhartigheid. Jezus in Matthäus 23 wint er geen doekjes om als hij deze huichelaars ontmaskert. Blinde leiders die de mug uitzift maar de kameel doorslikt. U reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Wit gepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Nou, je zou het maar door de Heer Jezus gezegd krijgen. Maar zo ver kan huichelarij doorgaan, door groeien in ons leven. En ze hadden het volgens mij niet eens door, grotendeels. En ook wij kunnen onszelf verliezen, helemaal de weg kwijtraken, denken dat alles gewoon in orde is, maar ons gebedsleven is een puinhoop. En die Bijbel die ligt al 3 weken, of misschien 3 maanden, stof te verzamelen op de keukentafel. Waar je hem gelegd hebt, zodat je meer je Bijbel gaat lezen. Ja, geestelijke huigelarij heeft vele gezichten. Ik zal er gewoon eens een paar noemen. Jezelf meer geestelijk voordoen als dat je werkelijk bent. Aanbidden met een verkeerde innerlijke hartsgesteldheid. Je zingt wel mee in de dienst, maar je bent vooral ook bezig met de mensen om je heen. Wat heeft zij aan? Nou, ik zou mijn kind toch wel anders opvoeden. Ik irriteer me toch zo aan, puntje, puntje, puntje. En je bent helemaal niet meer bezig met de liederen op het scherm. Je hart is alleen maar bezig met allerlei andere zaken die er niet alleen niet toe doen, maar ook nog eens een keer vanuit hoogmoed je gedachten beheersen. Je rechtvaardige werken doen om gezien te worden door mensen. En weet je, ons hart is zo geniepig dat we zelfs gaan calculeren, kan ik iets ongezien doen en dan later bewerken dat mensen er toch achter komen dat ik dat gedaan heb. Ongezien gedaan heb. Prachtige gebeden bidden om indruk te maken op andere mensen. Weet je, ik denk, in onze gebedstijd hier in de gemeente zijn het vaak dezelfde mensen die alleen maar bidden. En ik zou zo verlangen dat er wat meer mensen de stoute schoenen aantrekken en zich niet aantrekken van hoe andere mensen bidden. En al stotter je een halve zin uit, het zou mijn hart goed doen als dat in onze gemeente zo mag gebeuren. God kijkt niet naar de grammaticale structuur van ons gebed. Hij kijkt niet naar hoeveel bijbelverwijzingen en bijbelse zinsneden we kunnen verwerken in ons gebed. Alhoewel het natuurlijk prachtig is als je Gods woord terug kan bidden naar hem. Maar ook als je niet zo geletterd bent in de Bijbel, stort je hart uit voor zijn aangezicht. Uit een oprecht hart. Dat is onweerstaanbaar voor hem. Openlijk je zaak op orde hebben, maar de binnenkamer verwaarlozen. Selectief gehoorzaam zijn op basis van wat jou uitkomt. Wat jouw imago opbouwt. Het minimum doen om niet op te vallen als geestelijk gebrekkig. Ja, ik moet toch maar deze week naar de dienst gaan. Want ik was vorige week ook al niet geweest. Wat zullen ze niet van me denken als ik deze week ook niet kom? Het is goed om naar de gemeente te komen, om dat consistent te doen. Maar als je alleen maar komt omdat je bang bent wat mensen van je denken, dan kom je niet met de juiste houding, kom je niet met de juiste motivatie. Je moet hier voor de Heer komen. Je moet hier komen omdat je hart vol is van hem, omdat je weet dat het goed is om onder het woord te zijn, omdat je weet dat je het nodig hebt om gekend te worden door broeders en zusters. Om een stukje uit je isolement getrokken te worden. En om mensen uit te nodigen in, om jou te kennen. Een andere vorm van geestelijke huigelarij is anderen snel te veroordelen over een bepaalde zonde. Terwijl je eigenlijk zonde in je eigen leven rechtvaardigt. Jezus vertelt het verhaal van de splinter en de balk. En daar kunnen we zo makkelijk invallen. We kunnen zo makkelijk anderen om ons heen afwijzen, terwijl we eigenlijk onze eigen fouten goed praten. Ja, maar Mijn geval is anders. Ja, maar als die persoon dit of dat niet had gedaan, of als mijn ouders zus of zo niet hadden, waren geweest, of als dit niet was gebeurd, of als ik meer puntje puntje, of wat dan ook, hè, we hebben allemaal redenen om onze fouten goed te praten. Maar als je van je huigerij af wil komen, dan moet je ook gewoon eens jezelf oordelen met dezelfde maat waarmee je anderen oordeelt. Een andere vorm van huigerij is dat we komen om God te aanbidden, terwijl we eigenlijk nog onopgeloste conflicten hebben met mensen in de gemeente of mensen in ons leven. En ik kan je zeggen dat God geen enkel welgevallen heeft in jouw aanbidding als je komt met onopgeloste conflicten met medemensen, met naasten. Zwaar tillen aan details terwijl je centrale zaken verwaarloost. Nou, dit is de vader die keihard werkt om brood op tafel te brengen voor zijn gezin, maar tijdens de maaltijd aan tafel vernederende opmerkingen maakt richting zijn vrouw en zijn kinderen. Je bent een huigelaar als je dingen onderwijst die je zelf niet praktiseert. Je bent een huigelaar als je overtuiging hebt over zaken, maar er zelf niet naar leeft. En je bent een huigelaar wanneer je zonde rechtvaardigt, omdat je toch geestelijke gaven en talenten hebt. En jouw hele houding is, God boft toch wel om mij in deze gemeente te hebben, gezien mijn gaven en talenten. Terwijl je eigenlijk ook weet dat er dingen opgeruimd moeten worden. Ja, de Heer wil ons bevrijden van al deze gedachten en al deze praktijken. Hij wil ons oprecht van hart maken. En weet je, dat kunnen we zelf niet. We hebben hem daar zo voor nodig. We hebben zijn genade, zijn hulp nodig. We hebben nodig dat God ons hart verandert. Want wij kunnen onze harten niet veranderen. Een luipaard kan zijn patroon niet veranderen. En een mens kan zijn hart niet veranderen. Wij zijn volledig onmachtig om dit in ons te bewerken. Ons hart is arglistig. En wij hebben het evangelie nodig. We hebben de kracht van God nodig. Wij moeten op de knieën gaan. We moeten gaan roepen. We moeten uitroepen tot God en zeggen, Heere God, verander mij van binnenuit. Ik kan heel mooi de buitenkant oppoetsen, maar Heere God, ik wil van binnenuit veranderd worden. Ik wil geen conformatie aan de buitenkant. Ik wil transformatie aan de binnenkant. Ik wil oprecht met juiste motieven en liefde voor u en mijn naaste leven. En vanuit die bron wil ik alles doen wat ik doe. Nou, begin eens hiermee. Ga eens bidden voor inzicht. Waar vormen van huichelarij nog schuilen in jouw hart? En die zijn geniepig. Die zijn geniepig. En soms heb je misschien iemand anders nodig, een tweede stel ogen in jouw leven, om dat te zien. Psalm 139 bevat zo'n mooi gebed. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Nou, dat doet hij. Tot aan de bodem. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg, Heere God. Openbaar het aan mij. Laat mij zien waar ik nog een huigelaar ben. Doorgrond mij tot aan de bodem. Beoordeel niet alleen mijn buitenkant, maar ga naar de kern van mijn wezen, naar mijn hart, naar mijn gedachten, naar mijn hart der harten, het binnenste van mijn binnenste. Daar wil ik oprecht en godvruchtig zijn. Daar heb ik nodig dat u uw genade uitstort over mij. Bid dat gebed. Durf je dat gebed te bidden? Pas op, het is een gevaarlijk gebed. God zou het zomaar eens kunnen beantwoorden. Nummer 2. Leg je prioriteit, de prioriteit van je geloofsleven, opnieuw bij de binnenkamer en bij de dynamiek van het binnenste van je hart. We moeten weg van dit idee dat religie is wat aan de buitenkant plaatsvindt. Religie is, ware religie, ware godsdienst is wat plaatsvindt in jouw hart. Wat er in deze samenkomst plaatsvindt, aan de buitenkant, zegt weinig over de kwaliteit van deze dienst. Wat er in deze samenkomsten plaatsvindt in ons hart, dat bepaalt of God zijn welgevallen heeft in deze dienst. En hoe wij hier straks weglopen. Veranderd of onveranderd. We moeten terug naar het hart. De kern van ware religie is wat er in jouw hart gebeurt. Tuurlijk is jouw buitenkant ook belangrijk, maar het moet voortvloeien uit een oprecht en zuiver en waar hart, niet andersom. Spreuken 4 vers 23, we hebben het de afgelopen paar maanden met ons gezin uit ons hoofd geleerd, omdat het zo'n belangrijke tekst is. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Heb jij een lijstje van dingen die jij graag wil beschermen? Wat is jouw top 5 dingen in je leven die je niet wil kwijtraken? Waar jij moeite voor zou doen om ze te waarborgen? Nummer 1 op die lijst moet zijn jouw eigen hart. De gedachten in jouw hart. De dynamiek van wat er in jouw hart plaatsvindt. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het belangrijkste van jouw leven is wat plaatsvindt in jouw hart. En ga terug naar die binnenkamer. Heb je die verwaarloosd? Ben je gebrekkig in persoonlijke omgang met God? Jij en alleen je Bijbel, niemand verder, jij in je eentje, in je stoel of in je bed, of waar je ook God wil ontmoeten, in het bos. Maar jij alleen met God, elke dag in de intimiteit, op je knieën. Soms moet ik ook gewoon fysiek op mijn knieën gaan om mijn hart, als het ware, te dwingen in een juiste houding te komen. Van eerbied en vrezen des Heren. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Laten wij als gemeente dit niet vallen. Laten vallen. Laten we dit vasthouden en als we het verloren hebben, laten we het weer gaan opbouwen. Laten we dit een prioriteit maken in ons leven. Dat we elke dag in de intimiteit met God gaan. En dat we geen christen spelen, maar dat we gewoon echt eerlijk en oprecht zijn, dat we onszelf gaan confronteren en werkelijk ons hart gaan openen en durven te kijken wat leeft daar, wat speelt daar, welke gedachten zitten daar, welke zonden moeten opgeruimd worden. Nummer 3. Ga eens met opzet manieren zoeken om anoniem en ongezien te dienen. Laat de rechter, de linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zegt Jezus in de context van huichelarij. Ga eens heel bewust gewoon dingen doen waar niemand ooit achter gaat komen. Dingen voor God. Dingen voor anderen. En zorg dat niemand erachter komt. Tot aan die grote dag. Dat het dan pas openbaar mag komen wat jij gedaan hebt. In het verborgen, in het geheim. En doe dat regelmatig. Leer je dat zelf aan om consistent dit soort dingen op te zoeken. Als je last hebt van huichelarij. En dat neem ik aan, want ik denk dat we daar allemaal wel enigszins last van hebben. Het hoeft toch niet zichtbaar te gebeuren. De eer hoeft toch niet naar jou te gaan. Waarom heb je zo'n eerzucht voor jezelf, voor je eigen naam, voor je eigen reputatie? Dat jij zo gestreeld moet worden, dat andere mensen jou zo fantastisch vinden. Het gaat toch om God? Laat mensen niemand hebben te bedanken behalve God alleen. Omdat ze niet weten wie de menselijke tussenpersoon is geweest. En nummer 4. Nodig een vertrouwelijke gebedspartner uit in jouw boezemzonde. Weet je, ik ben er steeds meer van overtuigd dat bepaalde zonden in ons leven, privézonden, boezemzonden, zonden waar we constant mee in de knoop liggen, dat God bedoeld heeft dat we die niet alleen aangaan. En dat is zo ontworpen. God heeft het zo bedoeld dat wij andere mensen nodig hebben om van onze eigen zonde af te komen. En sommigen van ons zitten al jaren te worstelen met dezelfde zonde. En dat is omdat we ons zo wil schamen dat we daar niet mee over de brug komen. En je moet het ook niet doen met iemand die ermee te koop gaat lopen. Maar heb je iemand aan wie je werkelijk alles zou kunnen vertellen? Ondanks dat je je rot schaamt wat er allemaal in je hart speelt. En de gedachten die daar gewoon aandacht krijgen van jou. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, Jacobus 5, vers 16, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Ik zou je willen uitdagen om eens na te denken, om iemand te benaderen, een vertrouwenspersoon, iemand die daar goed mee om kan gaan en die jou gewoon met jou wil bidden over die kwestie. En misschien kan je elkaar tot zegen zijn op deze manier. Deze 4 toepassingen zou ik jullie willen voorleggen om eens over na te denken en voor te bidden. En de moed voor verzamelen om dit eens in de praktijk te gaan brengen. Om die hele halstarrige huichelarij die zo diep geworteld zit in ons hart, om die uit te roeien door de kracht en de genade van God. God wil je daarbij helpen. God laat ons niet over aan ons lot. Hij heeft ons alles gegeven om hierin te groeien. Zijn woord, zijn geest, zijn gemeente, je geweten, zoveel andere tools die God jou gegeven heeft. Maar durf jij de stap te zetten om werkelijk een stukje heiliging hierin te ervaren?